Dag Luc, welkom in de studio.
Dag Kevin, blij dat ik er mag bij zijn opnieuw.
Ja, opnieuw, want het is niet de eerste keer dat je bij ons in de studio bent. Jij bent dan een soort marathon bezig met ontzettend leuke boekjes die je uitgeeft. En ik mag boekjes zeggen, hè. Ze zijn ook effectief niet zo gigantisch groot. Maar altijd wel heel interessante topics en heel leuke titels. En dit keer is de titel Waarom nieuwe leiders geen bazen zijn. Vertel een keer, waar komt dit boek vandaan? Waarom dit boek?
Wel, het is eigenlijk dus waarom nieuwe leiders geen baas spelen.
Okay,
En ik maak de nuance, Kevin, omdat baas spelen, dat heeft een bepaalde connotatie van dus de oude manieren van leiding geven. En als er één ding is wat we dan ondertussen tijdens corona hebben geleerd en het thuiswerken, dat is dat, en dat is ook de opgave, denk ik, voor de leiders straks in het nieuwe normaal, dat je dus, als men thuis werkt, kun je niet direct controleren en moet je wel vertrouwen geven. Hè? Dus eigenlijk zonder erbij stil te staan op voorhand, is het het boekje dat misschien tijdens corona en vooral na corona ook nog brandend actueel is.
Ja, want hoe zie jij persoonlijk die tijd na corona? Hè? Tot hiertoe, we hebben nu het afgelopen jaar echt allemaal wel geleerd om thuis te werken, wat ervoor niet echt vanzelfsprekend was. We zien dat eigenlijk ook werkt. Gaat het blijven?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je dat ook overal leest en verneemt van bedrijven. Dat ze zeggen, kijk, in het nieuwe normaal zal het ergens, wat zij dan noemen, een gulden middenweg zijn. Dus het model dat we voor corona kenden rond thuiswerken, zo één dagje maximum, tot het model dat waarschijnlijk nu gaat komen, dat men toch meerdere dagen eigenlijk medewerkers thuis laat werken. En ik denk in dat opzicht dat, wat corona betreft, tenminste wat dit aspect dan aangaat, dat een geschenk uit de hemel is, hè?
Mm-hmm.
Dus leidinggevenden gaan nu verplicht moeten zijn om vertrouwen te geven en ervan uit te gaan als de mensen dus knus thuiswerken, dat de job even goed en misschien wel beter wordt gedaan dan dat ze allemaal netjes op bureau zitten onder de leiding en de controle van de baas.
Ja, want de reden waarom ik dit topic interessant vond is... Natuurlijk ook in de evenementensector zijn er natuurlijk ook bedrijven. En die gaan ook allemaal op een of andere manier hiermee mee om moeten gaan. He, op het moment dat het een evenement is, ga je natuurlijk samen moeten komen. Maar heel die voorbereidingsfase kan je ook remote gaan doen. Maar daar komt, en dat leer ik dan uit jouw boek, toch een heel nieuwe manier van leiderschap bij aan te pas.
Ja, dat klopt. Om met een anekdote te beginnen... Zoveel jaren geleden in het directiecomité bij ons werd er al, nu spreek ik over 10 jaar geleden, werd er voor de eerste keer over het concept van thuiswerken gepraat en gediscussieerd. En na vele lange vergaderingen waren we eruit. Dus dat er één dag kon worden thuisgewerkt, dat was heel revolutionair in die tijd. En ik herinner me dat de HR-directeur dan de heroïsche vraag stelde van, hoe gaan we dat dan in ons arbeidsreglement stipuleren? Terwijl dat ik zoiets had van, thuiswerken, je ziet ze niet. Hè? Dus je gaat moeten op vertrouwen nu baseren, die werkrelatie. Mm-hmm. Dus hoe kun je nu op iets wat dat op vertrouwen is gebaseerd in een arbeidsreglement gaan gieten? Ja. Dus dat leek mij ergens wel een anachronisme. En dat toont een stukje aan hoe dat vele werkgevers daar toch nog deze eigenste dag daar tegenover staan. Dus iets wat men niet ziet, gaat men per definitie een stuk wantrouwen. Terwijl dat, en dat vat eigenlijk heel het zakboekje, is er voilà, iets waar je anders 20 minuten tijd voor nodig hebt om het te lezen, ga ik nu ineens in samenvatten. Dat vat perfecte stelling van Blanchard goed samen. Dat is, het is niet wat er gebeurt als de baas erbij is, maar het is wat er gebeurt als je er niet bij bent dat belangrijk is.
Ja.
En dat is het uitgangspunt eigenlijk van heel het zakboekje en het idee dat erachter zit. Een organisatie moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. En als dat er niet is, dan kom je geen stap vooruit, spijt alle mogelijke professionele, hoogstaande ingrepen qua management, als er geen wederzijds vertrouwen
Ja.
is.
Ja, over dat vertrouwen gesproken. Wat ik ook opmerkelijk vond, wat je schreef, is dat het beslissingsnemen, de beslissingsprocessen, ook dichter bij de klant gaan gebeuren. En dat die alomwetende CEO, dat eigenlijk ook iets van het verleden is. En dat ook daar een stuk vertrouwen naar de werknemers in de frontlinie gaat.
Ja, dat klopt. Dus de 21ste eeuw staat synoniem voor digitalisering, artificiële intelligentie, maar dus ook voor een groei van de concurrentie. We zitten nu eenmaal in een zeer competitieve markt, waar dat je dus er moet eigenlijk in slagen als organisatie, als bedrijf, om dus heel de structuur te gaan kantelen, zodanig dat diegenen die het dichtst bij de klant staan, en dat zijn dan meestal de medewerkers, dat die werkelijk ook de beslissingsbevoegdheid en de verantwoordelijkheid krijgen. Diegene die daarboven staat, de CEO, en die niet in dezelfde mate in contact komt met klanten als medewerkers, die gaan moeten bereid zijn om een stuk van zijn zeg maar zijn leidinggeven, van dat te gaan delegeren eigenlijk en dat af te staan en te delen met medewerkers, dat lijkt mij vrij evident, maar vrij cruciaal in de 21ste eeuw en alles waar we voor staan.
Ja, om even dieper op in te gaan. Je geeft in je boek aan dat nieuwe leiders 5 kerneigenschappen hebben. Daar zou ik graag met jou eens door willen gaan. Ik zal de eerste noemen. Nieuwe leiders creëren structuur en veiligheid.
Ik zou zeggen safety first. Safety first, waarom? Omdat uit verschillend wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat als mensen zich niet veilig voelen in hun werkomgeving, dat de rest van de capaciteiten en de competenties dat je van zo iemand verwacht, dat er nooit gaat uitkomen. Ik heb trouwens vandaag, ik dacht dat het in de Standaard was, een heel interessant artikel gelezen van een onderzoek bij de mutualiteiten, waaruit blijkt dat meer dan de helft van het ziekteverzuim van medewerkers, dat mede de oorzaak is het feit dat er een slechte werksfeer is. Dus organisaties waar er wordt geroddeld, waar mensen eigenlijk eerder omwille van de promotiekansen bepaalde dingen doen of laten, dan omwille van het feit dat ze geloven in een gezamenlijke toekomst van een organisatie. Dat maakt uiteindelijk het succes van een bedrijf en een organisatie uit. Dus je moet echt heel veel aandacht hebben als leidinggevende dat er een goede werksfeer is, waar, zoals ik het altijd uitdruk, mensen elkaar appreciëren voor de goede eigenschappen en elkaar aanvaarden voor de slechte eigenschappen. Want die hebben we allemaal. En als je dat eigenlijk als leidinggevende kunt inspireren in een groep, dan staat al heel ver.
Op nummer 2, inspireren van medewerkers om zichzelf kwalitatieve doelstellingen op te leggen.
Eigenlijk komt het erop neer dat men dus moet voorzichtig zijn met wat eigenlijk in de vorige eeuw ook zijn ingang heeft gevonden, dat is het opleggen van kwantitatieve KPI's. Dus de kritische prestatieindicatoren waar men zegt, kijk, op het einde van het jaar moeten we die omzet of die winst gaan halen. Heel veel bonussystemen zijn daar ook op gestoeld. Terwijl dat het eigenlijk gevaarlijk is, omdat je dus, als je kwantitatieve KPI's gaat vooropstellen en mensen daarop afrekenen, dan dreig je op bepaalde momenten de echte bestaansreden van een organisatie te verliezen. Ik ga een heel praktisch voorbeeld geven. Dus wij hebben met onze supermarktorganisatie hebben wij 2 experten die voedingswinkelsupermarkten begeleiden rond hygiëne, zorg, HACCP. Nu, bij de aanwerving hadden wij met de organisatie vooropgesteld, kijk, je moet dus 200 winkels, zaakvoerders kunnen begeleiden op een jaar. En dat was puur ingegeven vanuit ja, een financiële berekening, zeg maar. Nu, wat is er tijdens corona gebeurd? Die mensen hebben nooit die 200 vorig jaar kunnen halen, puur omwille van het feit, overal waar ze kwamen, werden ze bevraagd omwille van de coronarichtlijnen en wat moeten we nu doen? En het is weer veranderd. En kunnen voor ons nog eens even samenvatten wat we wel en niet mogen? Op dat moment hebben wij snel genoeg ingezien dat de bestaansreden van onze organisatie rond en de dienstverlening rond voedselveiligheid, dat de waarom-vraag zou moeten worden beantwoord met KMO's begeleiden, zodanig dat zij hun klanten een veilige omgeving kunnen creëren. Corona heeft een aantal zaken met zich meegebracht, dat we dus op voorhand nooit hadden kunnen inschatten toen we die 200 winkelbezoeken hadden vooropgesteld. Op zo'n momenten moeten we kunnen afstappen van die harde KPI's en moeten kunnen teruggaan naar de waarom van uw dienstverlening, van uw organisatie. En dat was in ons geval voedselveiligheid en veiligheid meer in het algemeen garanderen, hygiëne in supermarkten. Met gevolg dat wij in het middelste van de rit onze koers volledig hebben moeten veranderen. En dat bedoel ik met kwalitatieve doelstellingen. Je moet altijd de waarom-vraag stellen. Waarom doen we de dingen die we doen en waarvoor doen we het?
Maar wat ik aan dit punt ook nog wel opmerkelijk vond, is dat je schrijft de medewerkers inspireren om zichzelf die doelstellingen op te leggen. Maar dat is nog een nuanceverschil. Hè? Vroeger ging de manager de doelstellingen bepalen, maar als ik jou goed begrijp, verschuift ook die verantwoordelijkheid een stuk naar de medewerker.
Ja, dat is een heel duidelijke noodzaak die gekoppeld is aan het feit wat ik er straks zei. Dus we zitten met een omwenteling eigenlijk, een vierde industriële revolutie, digitalisering, artificiële intelligentie, medewerkers die het dichtst bij de klant staan, die echt meer beslissingsbevoegdheid moeten krijgen, dus echte co-leiders worden. En als je dan van bovenaf heel verticaal doelstellingen gaat opleggen aan medewerkers, zonder dat je dus weet of dat zij er zelf achter staan, ja, dan moet je bij wijze van spreken als leidinggevende op je kop gaan staan als er iets fout loopt, maar dan komt je er niet. Ja. Dus de truc, om het zo te zeggen, bestaat eruit van medewerkers eigenlijk uit te nodigen om zichzelf doelstellingen op te leggen. En dan kun je tussendoor, kun je samen met hen op bepaalde momenten gaan evalueren hoe dat men gevorderd is. Zodanig dat je dus eigenlijk ook wel toch impact houdt. Maar het moet van onderuit komen. Als de mensen er zelf niet in geloven, staat er nergens.
Ja. Op nummer 3. De nieuwe leiders...
We zijn aan een top 5 bezig.
Ja, maar ik zet het even duidelijk, omdat het wel belangrijk is dat het echt 5 interessante punten zijn. Want op nummer 3 zeg je... die nieuwe leiders spreken mensen aan op hun unieke talenten. Sluit dat ook een stukje aan bij dat eerste punt waar je al zei van ja, we gaan naar elkaar sterktes kijken?
Ja, klopt volledig. In dat hoofdstukje beschrijf ik ook dat de klassieke evaluatiegesprekken hun tijd hebben gehad. En waarom zeg ik dat? Wel, omdat ook wetenschappelijk bewezen is dat ik en iedereen die professioneel bezig is, van zichzelf vindt dat hij tot de top 5 beste presteerders van zijn job behoort. Dat is bewezen. We denken allemaal dat we tot de beste behoren. Dus je kunt je voorstellen, als er zo'n evaluatiegesprek plaatsvindt en u moet als leidinggevende mij als medewerker gaan overtuigen dat ik bepaalde dingen dat die voor verbetering vatbaar, dan is dat een heel moeilijke discussie om te beginnen. Mm-hmm. Want ik zal dat in 80% van de gevallen, ga ik dat gewoon niet aanvaarden. Ben ik het er helemaal niet mee eens. En dus, dat is een eerste punt waarom dat een evaluatiegesprek eigenlijk een contraproductief effect heeft. Want in het ergste geval gaat zelfs het vertrouwen tussen u als leidinggevende en ik als medewerker serieus worden geschonden. U gaat dingen vertellen over mij waar ik het totaal niet mee eens ben. Mm-hmm. Dus dat is een eerste punt. Een tweede punt met een evaluatiegesprek is dat mensen, medewerkers, komen dus met de verwachting naar een evaluatiegesprek, dat in het slechtste geval ze een C4 krijgen, om het nu even op flessen te trekken. Ja. En in het beste geval dat er dus een loonopslag aan vasthangt. Ja? Dus met gevolg dat die medewerker eigenlijk nooit openhartig gaat vertellen over de stand van zaken. En dat is precies, als leidinggevende, wat we willen weten, dat is hoe dat het er echt aan toe gaat. Dus in die context is een evaluatiegesprek volledig contraproductief. Wat wij in de plaats van een evaluatiegesprek vooropstellen, dat is dat men op geregelde momenten, ik noem het een evolutiegesprek, maar dat je dus een cyclus organiseert van gesprekken met medewerkers, waar je in eerste instantie uitnodigt om te zeggen, voilà, wat zijn uw sterke kanten, wat vind je leuk? Hè? Zoals ik in mijn vorige boekje eigenlijk ook heb uiteengezet. Dat je ze concreet laat vertellen over succesvolle ervaringen die ze in het verleden professioneel hebben gehad. En dat je dus op die basis begint na te gaan, oké, waar staan we in de toekomst voor en hoe gaan we dat aanpakken? En dan creëer je iets waar je dus nadien periodiek kunt op terugkomen om de stand van zaken te meten. Maar je gaat, zoals je terecht inleidde, vooral op de sterke eigenschappen. Dat is de positieve psychologie die erachter zit. We zetten in op de sterke eigenschappen, omdat de mensen op die manier meer vertrouwen krijgen en automatisch gaan groeien.
Nu, ik snap de psychologie achter die positieve motivering. Maar op een gegeven moment doet iemand iets wat echt niet hoort. Dat moet je toch ook nog kunnen zeggen?
Ja, dat klopt. Maar dan moet je niet wachten tot het evaluatiegesprek. Als er accidenten gebeuren, dan moet je eigenlijk veel vlugger op de bal spelen. En dan moet je even lostrekken van zo'n evaluatie- of evolutiegesprek. Dus dan moet je op dat moment direct kunnen aangeven van oei, ik heb dat gezien. Ik denk niet dat dat een goede manier van handelen is. En dan moet je direct in gesprek gaan. Je moet dat lostrekken van een evaluatiegesprek. De meeste evaluatiegesprekken die beginnen met een oplijsting van hetgeen wat de medewerker allemaal goed doet. Maar dan zie je zowel de donderwolk hangen. Dan zie je die maar komen en dan komen de slechte eigenschappen. En ik kan u verzekeren, in de psychologie van de medewerker op dat moment gaan al hetgeen wat je hebt verteld dat me goed heeft gedaan, dat smelt als sneeuw voor de zon als je dat ding gaat vertellen van waar dat er verbeterpuntjes zijn.
Ja, tuurlijk. Om verder te gaan met onze top 5, hè, zoals je het net zo mooi aangaf, hè, we zitten op 4. Het stimuleren van medewerkers om zichzelf leiding te geven.
Dat is de coachende leider. Dus heel het model eigenlijk en heel het zakboekje. Nu, ik heb zelf het water niet uitgevonden. Hè. Dus zoals altijd is het principe van mijn zakboekjes dat ik een wetenschappelijk idee ga lenen. Deze keer was het wat dichter bij huis. Professor Mieke Oudenaart van de Universiteit van Gent heeft dus die eigenschappen op een rij gezet. En mijn verdienste is dat ik ze probeer uit te leggen in een boekje dat 20 minuten is uitgelezen.
Ja.
Dus vooral interessant voor KMO's. Maar dit eventjes terzijde. Inderdaad, een coachende leider is dus iemand die erin slaagt om dus medewerkers, om daar co-leiders van te maken, om ze te laten groeien. Je pakt ze aan op hun sterke eigenschappen, je geeft ze vertrouwen en je begeleidt ze mee zodanig dat ze dus meer verantwoordelijkheden willen en durven aanpakken, zelf ook beslissingen gaan nemen en niet om de haverklap als er zich een probleem aandient, klacht van een klant of wat het ook mag zijn, in hun bureau staan. In dit stukje heb ik ook beschreven, ik weet niet of je de boutade kent van de aapjes. In managementliteratuur spreekt men dikwijls over het feit dat dus, je moet vermijden dat de aapjes van je collega's op je schouder springen. En een aapje staat dan voor een probleem. En meestal is het zo dat die aapjes springen naar de laagste in rang. Of degene die het laatste eigenlijk de organisatie heeft. Die krijgt al die aapjes, die klussen die andere mensen niet willen doen, moeilijke klanten en ga zo maar verder. Maar soms durven die aapjes ook naar boven springen. En dat zijn dus medewerkers die naar hun bureau komen en die zeggen, kijk, chef, ik heb weer een probleem. En dat aapje dat springt op uw schouders. En het laatste wat je mocht doen als leidinggevende, dat is al die aapjes van die medewerkers op je schouder nemen, want je zit met heel de kooi op het einde van de rit en ja. Je kunt niet meer bezig zijn voor hetgeen waar je zelf bent voor aangeworven en waar je verantwoordelijk voor bent. Dus die aapjes, dat is allemaal goed en wel, maar medewerkers, en dat is een beetje dat coachen, je moet ze leren eigenlijk dat ze voor elk probleem dat zich aandient zelf proberen een oplossing te zoeken. En in het andere geval, als ze toch naar u willen komen om eventjes af te checken, dat ze zelf minstens suggesties hebben.
En ze op die manier terug in de richting te zetten om het dan verder zelf op te pakken. Ja, de laatste in de top 5 is mensen bewust maken van een hogere zingeving.
Ja. Dat is eigenlijk is dat, Kevin, de mayonaise of de saus over de 4 eerdere eigenschappen... En dat is brandend actueel. Authentiek leiderschap, die hogere zingeving. Denk aan de vele schandalen, de bankencrisis die we hebben gehad, een aantal politieke schandalen. Mensen zijn eigenlijk voor een groot stuk hun vertrouwen kwijt in gevestigde waarden, instanties die er vroeger altijd stonden en waar nu blijkbaar in de 21ste eeuw toch wel wat vragen rondreizen. Mm-hmm. Dus de nood aan organisaties die het korte termijn gewin, de beurswaarde van de aandelen en de kwartaalstaten eigenlijk van een beursgenoteerd bedrijf even durven opzij te zetten en aandeelhouders proberen te sensibiliseren over het lange termijn perspectief en de hamvraag: waarom bestaan wij als organisatie? Ik vind dat een hele belangrijke. Die hogere zingeving die maakt dat je om te beginnen zelf als leidinggevende gelooft in wat je doet. Ikzelf, ik werk meer dan 30 jaar voor eenzelfde organisatie, een ondernemersorganisatie. En dat is omdat ik heilig geloof in mensen die op eigen risico en met eigen centjes investeren in een onderneming met de kans dat ze de centjes kwijt zijn. Er staat onze economie op. Die staat of valt met dat soort bedrijven. En niet met buitenlandse multinationals, e-commerce giganten, die waarschijnlijk niet zullen inzitten voor een baan meer of minder in ons land. Dat zijn die mensen, ik geloof er heilig in. En als je daar zelf als leidinggevende in gelooft en je kunt dat uitstralen en je kunt medewerkers in dat verhaal meepakken, dan kan ik u garanderen, dan creëert een organisatie en een groep waar iedereen doet wat hij doet, niet om de centen en niet om de zoveelste promoties te maken of de sterren en de strepen, maar waar de organisatie voor staat. En als je dat kunt realiseren in een bedrijf, dat je dus de visie van medewerkers kunt koppelen aan de visie van een organisatie, ja, dan gaan ze voor de organisatie door het vuur.
Ja, absoluut. Luc, mensen die meer willen weten, die kopen natuurlijk jouw boek. We zetten de link nog eens onder de video. Ik wil jou ontzettend bedanken om alweer een mooi verhaal hier te komen neerzetten.
Dat is heel graag gedaan.
En nu, beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.